Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we opnieuw luisteren naar de Heilige Vader, meer bepaald tijdens de catechese die hij gegeven heeft, en dat tijdens de generale audiëntie van woensdag 1 mei. En die u ook overigens via Radio Maria reeds een heel stuk kon meevolgen. U hoorde een beetje de rode draad, zeg maar, van de catechese en een korte samenvatting, maar vandaag gaat u een integrale vertaling krijgen van de catechese van de paus, passend in de reeks over de ondeugden en de deugden. Na het behandelen van de zogeheten kardinale deugden is hij begonnen, na er een inleiding overgegeven te hebben vorige week, met de zogeheten theologale deugden, die van geloof, hoop en liefde. En daar gaan we zo meteen kunnen naar luisteren. Verder gaan we ook een stukje verder gaan in onze vertaling. We zijn bijna helemaal aan het einde gekomen van Dignitas Infinita, waar we nog enkele fenomenen zullen te horen krijgen uit deze tijd, uit onze actualiteit, die volgens de paus en volgens de prefect van het Dicasterie voor de Geloofsleer een bedreiging vormen voor de menselijke waardigheid. We gaan ook luisteren naar de gebedsintentie voor deze meimaand. En alvorens we dat allemaal gaan doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en kijken we naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Zo ontving hij op woensdag 1 mei de heer Franklin Mauricio Zeltzer Malpica. Hij is de ambassadeur van de Republiek van Venezuela bij de Heilige Stoel en dat bij de overhandiging van zijn geloofsbrieven. Een audiëntie werd verleend aan kardinaal José Cobo Cano, hij is de metropolitaartsbisschop van Madrid in Spanje, en aan monseigneur Carlos Humberto Malfa, de bisschop emeritus van Gascomus in Argentinië. Op donderdag 2 mei ontving de paus monseigneur Martin Modeus. Hij is de aartsbisschop van Uppsala en primaat van de kerk in Zweden. Hij ontving ook de deelnemers aan de vergadering van de primaten van de Anglicaanse gemeenschap. Ook de deelnemers aan de internationale ontmoeting van parochies werden door de Heilige Vader ontvangen, als ook Zijne Majesteit koning Abdullah II van Jordanië, samen met zijn gevolg. Tot slot werd er nog een audiëntie verleend aan kardinaal Kevin Joseph Farrell, de prefect van het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven. En zoals beloofd gaan we luisteren naar de audio van de videoboodschap voor de gebedsintentie van de paus van deze meimaand.
Cada vocación es un diamante en bruto que hay que pulir, trabajar, al que hay que darle forma en todas sus caras. Un buen sacerdote, una monja, deben ser primero de todo un hombre o una mujer formados, trabajados por la gracia del Señor. Personas conscientes de sus límites y dispuestas a llevar una vida de oración, de dedicación al testimonio del Evangelio. Su preparación tiene que ser integral, debe desarrollarse ya desde el seminario y el noviciado, en contacto directo con la vida de las demás personas. Esto es fundamental. La formación no se acaba en un momento determinado, sino que va continuando a lo largo de toda la vida, a lo largo de los años, integrando a la persona intelectual, humana, afectiva, espiritualmente, y también su preparación para vivir en comunidad. Tan enriquecedora es la vida en comunidad, porque a veces puede ser difícil, porque no es lo mismo vivir juntos que vivir en comunidad. Oremos para que los religiosos, las religiosas, los seminaristas crezcan en su camino vocacional a través de una formación humana, pastoral, espiritual y comunitaria que les lleve a ser testigos creíbles del Evangelio.
Altijd interessant om even de audio toch helemaal te laten horen. Het is een video die zeer recent is opgenomen, waar we de Heilige Vader dan ook nog eens aan het woord kunnen horen in zijn eigen moedertaal, in het Spaans. En hij zei, elke roeping is een ruwe diamant die gepolijst, bewerkt en aan alle kanten gevormd moet worden. Een goede priester, een zuster, moet in de eerste plaats een man, een vrouw zijn, gevormd en bewerkt door de genade van de Heer. Mensen die zich bewust zijn van hun grenzen en klaar zijn om een leven van gebed te leiden, van toewijding aan het getuigen van het evangelie. Hun voorbereiding moet integraal zijn. Ze moeten reeds ontwikkeld worden in het seminarie en het noviciaat. In direct contact met het leven van andere mensen. Dit is fundamenteel. Vorming eindigt niet op een bepaald moment, maar gaat door gedurende het gehele leven van de kandidaat. Door de jaren heen en integreert de persoon intellectueel, sociaal, affectief en spiritueel. En ook is het een voorbereiding op het leven in gemeenschap, dus het verrijkt het gemeenschapsleven, hoewel het soms moeilijk kan zijn. Want samen leven is niet hetzelfde als leven in gemeenschap. Laten wij bidden deze maand dat de religieuzen, de zusters, de seminaristen, mogen groeien in hun reis door een menselijke, pastorale, spirituele en gemeenschapsvorming, die hen zal leiden tot geloofwaardig getuigenis af te leggen van het evangelie. Een mooie gebedsintentie voor deze maand, die we straks, wanneer we met Paus Franciscus et Regina Caeli bidden, zeker kunnen neerleggen bij onze lieve vrouw en toevertrouwen aan haar moederlijke voorspraak. We gaan opnieuw luisteren naar Paus Franciscus, deze keer tijdens de generale audiëntie van woensdag 1 mei en naar de catechese over de theologale deugden.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi vorrei parlare della.
Vandaag wil ik het hebben over de deugd van het geloof. Samen met de liefde en de hoop wordt deze deugd theologaal genoemd. Er zijn drie theologale deugden: geloof, hoop en liefde. Waarom zijn ze theologaal? Omdat ze enkel en alleen kunnen ervaren worden door de gave van God. De drie theologale deugden zijn de grote gaven die God aan ons morele vermogen geeft. Zonder hen zouden we verstandig, rechtvaardig, sterk en gematigd kunnen zijn, maar we zouden geen ogen hebben die zelfs in het donker zien. We zouden geen hart hebben dat bemint, zelfs wanneer het niet bemind wordt. We zouden geen hoop hebben die alles durft te trotseren. Wat is geloof? De catechismus van de katholieke kerk legt uit dat geloof de daad is waarmee een mens zich uit vrije wil aan God overgeeft. In dit geloof was Abraham een grote vader, toen hij ermee instemde om het land van zijn voorouders te verlaten en op weg te gaan naar het land dat God hem zou wijzen, werd hij waarschijnlijk voor gek verklaard. Waarom het bekende verlaten voor het onbekende? Het zekere voor het onzekere. Waarom zou hij dat doen? Is hij helemaal gek geworden? Nee, Abraham ging op weg alsof hij het onzichtbare zag. En dit is wat de Bijbel over Abraham zegt. Hij ging alsof hij het onzichtbare zag. En dat is prachtig. En het zal nog steeds de onzichtbare zijn dat hem de berg doet opgaan met zijn zoon Isaac, de enige zoon van de belofte, die pas op het laatste moment gespaard zal worden van het offer. In dit geloof wordt Abraham de vader van een lange rij kinderen. Geloof maakte hem vruchtbaar. Een man van geloof als Mozes, die Gods stem accepteerde, zelfs toen meer dan één twijfel van hem van zijn stuk zou kunnen brengen, standvastig bleef en toch op de Heer verder vertrouwde, zelfs het volk verdedigde dat zo vaak geen geloof had. Een vrouw van geloof is de heilige maagd Maria, die bij het ontvangen van de aankondiging van de engel, die velen zouden afgedaan hebben als te veel eisend en riskant, antwoordde: zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En met een hart vol geloof, met een hart vol vertrouwen in God, gaat Maria op weg, waarvan ze de route nog de gevaren kent. Geloof is de deugd die de christen maakt, want christen zijn is niet in de eerste plaats het aanvaarden van een cultuur met bijhorende waarden. Christen zijn is een relatie verwelkomen en koesteren. Een relatie met God. Ik en God. Mijn persoon en het beminnelijke aangezicht van Jezus. Deze relatie is wat ons tot christenen maakt, niets anders. Over geloof gesproken, er schiet mij een episode uit het evangelie te binnen. De leerlingen van Jezus steken het meer over en ze komen in een storm terecht. En ze denken dat ze het gaan redden met de kracht van hun armen, met de middelen van ervaring, maar de boot begint toch vol water te lopen en ze raken in paniek. Ze beseffen niet dat ze de oplossing voor ogen hebben, want Jezus is bij hen in de boot, te midden van de storm, en Jezus slaapt, zo zegt het evangelie. En als ze hem eindelijk wakker maken, bang en zelfs boos, omdat hij hen zo in angst heeft laten zijn, berist Jezus hen. Waarom zijn jullie bang? Hebben jullie dan nog steeds geen geloof? En hier is dus de grote vijand van het geloof. Het is niet het verstand, het is niet de reden, zoals sommigen helaas obsessief blijven herhalen. Maar de grote vijand van het geloof is de angst. En daarom is geloof het eerste geschenk dat wij ontvangen in het christelijke leven. Een geschenk dat we dagelijks moeten verwelkomen en waar we dagelijks om moeten vragen, zodat het in ons kan worden vernieuwd. Op het eerste gezicht is het een klein geschenkje, maar het is toch essentieel. Toen wij naar het doopvont werden gebracht, vroegen onze ouders, nadat ze de naam hadden genoemd die zij voor ons hadden gekozen, aan de priester, en dit gebeurde bij ons doopsel: wat vraagt u van de kerk van God? En de ouders antwoorden: geloof. Voor een christelijke ouder die zich bewust is van de genade die hem gegeven is, is dat het geschenk dat hij ook voor zijn kind moet vragen: geloof. Daarmee weet een ouder dat het kind, zelfs te midden van de beproevingen van het leven, niet in angst zal vergaan. Zie, de vijand is angst. En hij weet ook dat wanneer hij geen ouder meer heeft op deze aarde, hij een God, de Vader, in de hemel zal blijven hebben, die hem nooit in de steek zal laten. Dat is de kennis van het kind, het geloof van het kind. Onze liefde is zo kwetsbaar en enkel Gods liefde overwint de dood. En natuurlijk, zoals de apostel zegt, is het geloof niet van iedereen. En zelfs wij gelovigen merken vaak dat we er maar weinig van hebben. Jezus kan ons, net als zijn discipelen, vaak verwijten dat we mensen met weinig geloof zijn. Klein geloof. Maar het is de gelukkigste gave, de enige deugd waar we echt jaloers op mogen zijn. Want wie geloof heeft, wordt bewoond door een kracht die niet enkel menselijk is. In feite triggert geloof genade in ons en opent het de geest voor het mysterie van God. Zoals Jezus het eens zei, als je geloof had als een mosterdzaadje, dan zou je tegen deze moerbeiboom kunnen zeggen, wordt ontworteld en plant hem in de zee en hij zou je gehoorzamen. En daarom zeggen ook wij, net als de discipelen, hem na, Heer, vermeerder ons geloof. Wat een prachtig gebed is dat. Zeggen we het allemaal samen. Heer, vermeerder ons geloof. Samen. Een beetje luider. Dit was heel zwak. Heer, vermeerder ons geloof. Ik dank u. Een hele belangrijke les in deze catechese van Paus Franciscus over de eerste theologale deugd, namelijk die van het geloof. Het mooiste en grootste geschenk dat we kunnen ontvangen in het leven. En de Heilige Vader maakt hier heel duidelijk, de grootste tegenstander is niet het verstand of de reden, zoals sommigen maar blijven beweren, nee, het is de angst. Wanneer we bang zijn, dan geloven wij niet dat God ons nabij zal blijven, ook wanneer we in moeilijke situaties terechtkomen. Denk maar aan de leerlingen in de boot. Jezus slaapt. Heb geen angst. Het staat zo vaak in de Heilige Schrift. We gaan na deze catechese opnieuw verder met het laatste deeltje van onze vertaling van Dignitas Infinita. U weet, dat is dat document dat in de maand april gepubliceerd werd, een beetje een lijvig document, daarom dat we enige afleveringen daar blijven bij stilstaan, omdat het toch een document is waar 5 jaar aan gewerkt is, een belangrijk document is, de vrucht van vele jaren van werk, van ook ja, bijsturen door Paus Franciscus, en uiteindelijk werd het dan toch gepubliceerd door de huidige prefect van het Dicasterie voor de Geloofsleer. We gaan verder met een volgend thema, een volgend fenomeen, zeg maar, dat de Heilige Vader onderscheidt in deze tijd en een bedreiging noemt van de menselijke waardigheid die onvervreemdbaar is. En dat is draagmoederschap. De kerk neemt ook stelling tegen de praktijk van het draagmoederschap, waardoor het onmetelijk waardevolle kind slechts een object wordt. In dit opzicht zijn de woorden van Paus Franciscus van unieke helderheid, zegt de prefect. En hij citeert. De weg van de vrede vereist respect voor het leven. Voor elk menselijk leven. Te beginnen met dat van het ongeboren kind in de schoot van de moeder. Dat niet onderdrukt mag worden, noch tot voorwerp van koopwaar mag worden. In dit opzicht vind ik de praktijk van het zogenaamde draagmoederschap betreurenswaardig, omdat het de waardigheid van de vrouw en het kind ernstig aantast. Het is gebaseerd op de uitbuiting van de situatie van materiële nood van een moeder. Een kind is altijd een geschenk en nooit het voorwerp van een contract. Daarom roep ik de internationale gemeenschap op om deze praktijk universeel te verbieden. Einde citaat. De praktijk van draagmoederschap schendt in de eerste plaats de waardigheid van het kind. Elk kind bezit namelijk, vanaf het moment van conceptie, geboorte en vervolgens in zijn groei als jongen of meisje, tot volwassenheid, een ongrijpbare waardigheid die duidelijk tot uitdrukking komt, zij het op een enkelvoudige en gedifferentieerde manier in elke fase van zijn leven. Het kind heeft daarom op grond van zijn onvervreemdbare waardigheid het recht om een volledig menselijke en niet kunstmatig gecreëerde oorsprong te hebben en het geschenk van een leven te ontvangen dat tegelijkertijd de waardigheid van de gever en de ontvanger tot uitdrukking brengt. Erkenning van de waardigheid van de menselijke persoon houdt ook rekening in van de waardigheid van de echtelijke verbintenis en menselijke voortplanting in al hun dimensies. In deze richting kan de legitieme wens om een kind te krijgen niet worden omgezet in een recht op een kind, dat niet de waardigheid van het kind zelf respecteert als de ontvanger van de vrije gave van het leven. De praktijk van draagmoederschap schendt tegelijkertijd de waardigheid van de vrouw zelf, die ertoe gedwongen wordt of uit vrije wil besluit zich eraan te onderwerpen. Met een dergelijke praktijk raakt de vrouw los van het kind dat in haar groeit en wordt ze slechts een middel dat ondergeschikt is aan het willekeurige gewin of verlangen van anderen. Dit staat in schril contrast met de fundamentele waardigheid van ieder mens en zijn recht om altijd erkend te worden voor zichzelf en nooit als instrument voor iets anders. Een volgende element is euthanasie en hulp bij zelfdoding. Er is een bijzonder geval van schending van de menselijke waardigheid dat stiller is, maar veel terrein wint. Het heeft de eigenaardigheid een verkeerd concept van menselijke waardigheid te gebruiken om het tegen het leven zelf te keren. Deze verwarring, die vandaag de dag zeer gebruikelijk is, komt aan het licht wanneer we het over euthanasie hebben. Wetten die de mogelijkheid van euthanasie of hulp bij zelfdoding erkennen, worden bijvoorbeeld soms wetten in zaken waardig sterven genoemd. Er is een wijdverspreide opvatting dat euthanasie of hulp bij zelfdoding in overeenstemming zijn met het respect voor de waardigheid van de menselijke persoon. Tegenover dit feit moet krachtig worden bevestigd dat lijden er niet toe leidt dat de zieke de waardigheid verliest die hem intrinsiek en onvervreemdbaar toebehoort, maar dat het een gelegenheid kan worden om de banden van wederzijdse saamhorigheid te versterken en zich meer bewust te worden van de kostbaarheid van elke persoon voor de hele mensheid. Zeker, de waardigheid van de zieke in kritieke of terminale toestand vraagt om adequate en noodzakelijke inspanningen om het lijden te verlichten door passende palliatieve zorg en het vermijden van therapeutische hardnekkigheid of onevenredig ingrijpen. Deze zorg beantwoordt aan de voortdurende plicht om de behoeften van de zieke te begrijpen, behoefte aan hulp, verlichting van pijn, emotionele, affectieve en spirituele behoeften. Maar een dergelijke inspanning is iets heel anders, ja zelfs tegengesteld aan de beslissing om het eigen leven of het leven van anderen onder het gewicht van het lijden weg te nemen. Het menselijk leven, zelfs in zijn pijnlijke toestand, is drager van een waardigheid die altijd gerespecteerd moet worden, die niet verloren mag gaan, en waarvan de eerbied onvoorwaardelijk blijft. Sterker nog, er zijn geen voorwaarden waaronder menselijk leven ophoudt waardig te zijn en dus verworpen kan worden. Het leven heeft voor iedereen dezelfde waardigheid en dezelfde waarde. Respect voor het leven van een ander is hetzelfde als wat men verschuldigd is aan het eigen bestaan. De suïcidale persoon helpen zichzelf van het leven te beroven is daarom een objectief vergrijp tegen de waardigheid van de persoon die erom vraagt, zelfs als dat de manier is waarop zijn of haar wens wordt vervuld. We moeten de dood begeleiden, maar niet de dood uitlokken of enige vorm van zelfmoord helpen. Ik herinner eraan dat het recht op zorg en behandeling voor iedereen altijd voorrang moet krijgen, zodat de zwaksten, vooral ouderen en zieken, nooit worden afgedankt. Leven is een recht, niet de dood. Die moet worden verwelkomd, maar niet toegediend. En dit ethische principe gaat iedereen aan, niet enkel christenen of gelovigen. Zoals eerder gezegd, impliceert de waardigheid van ieder mens, hoe zwak of lijdend ook, de waardigheid van alle mensen. Een volgend punt is het afdanken van anders validen. Een criterium om te controleren of er werkelijk aandacht is voor de waardigheid van ieder individu is natuurlijk de zorg voor de meest verworpenen. Onze tijd onderscheidt zich helaas niet erg door dergelijke zorg. In werkelijkheid dringt zich daarin een cultuur van weggooien op. Om deze tendens tegen te gaan, verdient de toestand van hen die zich in een situatie van lichamelijk of psychisch tekort bevinden bijzondere aandacht en zorg. Deze toestand van bijzondere kwetsbaarheid, die zo prominent aanwezig is in de evangelieverhalen, stelt universeel de vraag wat het betekent om een menselijk persoon te zijn, juist vanuit een toestand van beperking of handicap. De kwestie van menselijke onvolmaaktheid heeft ook duidelijke implicaties vanuit een sociaal-cultureel gezichtspunt, omdat in sommige culturen mensen met een handicap soms lijden onder marginalisatie, zo niet onderdrukking. In werkelijkheid ontvangt ieder mens, ongeacht zijn of haar kwetsbare toestand, zijn of haar waardigheid juist door het feit dat hij of zij gewild en geliefd is door God. Om deze redenen moet de inclusie en actieve deelname aan het sociale en kerkelijke leven van allen die op de een of andere manier getekend zijn door beperking of een handicap zoveel mogelijk worden bevorderd. In een breder perspectief moet eraan herinnerd worden dat naast een liefde, het hart van de politieke geest, altijd een voorliefde voor de minsten is, die ten grondslag ligt aan elke actie die ten gunste van hen wordt ondernomen. Zorgen voor kwetsbaarheid betekent kracht en tederheid. Het betekent strijd en vruchtbaarheid te midden van een functionalistisch en privatistisch model dat onverbiddelijk leidt tot de cultuur van wegwerpen. Het betekent de leiding nemen over het heden in zijn meest marginale en schrijnende situatie en in staat zijn het te zalven met waardigheid. Dit geeft zeker aanleiding tot intense activiteit, want alles moet in het werk gesteld worden om de toestand en de waardigheid van de menselijke persoon te beschermen. En zo, dierbare luisteraars, is het voor ons tijd geworden om samen met paus Franciscus het Regina Caeli te bidden. Daarna komen we nog even bij u terug en gaan we nog verder met de vertaling van het document Dignitas Infinita.
Regina Caeli letare, alleluia.
Quia quem eruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicudixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude et letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus Vere, alleluia.
Deus, qui per resurrezione Filii Tui Domini Nostri Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, uperium genetricem Virgine Maria, perpetui capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et aeternam.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met de vertaling van het document Dignitas Infinita over de onvervreemdbare waardigheid die iedere menselijke persoon toekomt. En we zijn verder aan het gaan in de opsomming van die verschillende elementen die door de prefect en door de Heilige Vader worden onderscheiden in de tijd van vandaag als zaken die de menselijke waardigheid bedreigen. Een volgend punt is de gendertheorie. De kerk wil allereerst opnieuw bevestigen dat ieder mens, ongeacht zijn of haar seksuele geaardheid, in zijn of haar waardigheid moet worden gerespecteerd en met respect moet worden ontvangen, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat elk teken van onrechtvaardige discriminatie en in het bijzonder van elke vorm van agressie en geweld wordt vermeden. Daarom moet het als strijdig met de menselijke waardigheid worden veroordeeld dat op sommige plaatsen niet weinig mensen worden opgesloten, gemarteld en zelfs van het leven worden beroofd enkel en alleen omwille van hun seksuele oriëntatie. Tegelijkertijd benadrukt de kerk de sterke kritiek op de gendertheorie. In dit verband herinnert Paus Franciscus eraan. Citaat. De weg naar vrede vereist respect voor de mensenrechten. Volgens die eenvoudige, maar duidelijke formulering in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarvan we net de 75ste verjaardag hebben gevierd. Dit zijn rationeel evidente en algemeen aanvaarde principes. Helaas hebben de pogingen van de laatste decennia om nieuwe rechten in te voeren, die niet volledig stroken met de oorspronkelijk gedefinieerde en niet altijd aanvaardbare rechten, aanleiding gegeven tot ideologische kolonisaties, waaronder de gendertheorie een centrale rol speelt, die uiterst gevaarlijk is omdat ze verschillen uitwist in de claim om iedereen gelijk te maken. Einde citaat. Met betrekking tot de gendertheorie, over de wetenschappelijke consistentie waarvan veel discussie bestaat in de gemeenschap van experts, herinnert de kerk eraan dat het menselijk leven in al zijn bestanddelen, lichamelijk en geestelijk, een geschenk van God is, dat met dankbaarheid moet worden ontvangen en in dienst gesteld van het goede. Over zichzelf willen beschikken, zoals de gendertheorie voorschrijft, los van deze fundamentele waarheid van het menselijk leven als geschenk, betekent niets anders dan toegeven aan de eeuwenoude verleiding van de mens om God te worden en de concurrentie aan te gaan met de ware God van liefde die ons door het evangelie is geopenbaard. Een tweede punt met betrekking tot de gendertheorie is dat deze het grootst mogelijke verschil tussen levende wezens probeert te ontkennen. Het seksuele verschil. Dit stichtingsverschil is niet enkel het grootst denkbare, maar ook het mooiste en het krachtigste. Het brengt in het man-vrouw paar de meest bewonderenswaardige wederkerigheid tot stand en is zo de bron van het wonder dat ons steeds weer verbaast, namelijk de komst van nieuwe mensen in de wereld. In die zin is respect voor het eigen lichaam en dat van anderen essentieel, tegenover de wildgroei en de aanspraken op nieuwe rechten die door de gendertheorie naar voren worden gebracht. Een dergelijke ideologie stelt een maatschappij zonder seksenverschillen voor en haalt de antropologische basis van het gezin leeg. Het wordt dus onaanvaardbaar dat bepaalde ideologieën van dit type, die beweren te beantwoorden aan bepaalde soms begrijpelijke verlangens, zichzelf proberen op te leggen als één enkele gedachte die ook de opvoeding van kinderen bepaalt. We mogen niet negeren dat biologische sekse, het geslacht, en de sociaal-culturele rol van sekse onderscheiden kunnen worden, maar niet gescheiden. Alle pogingen die de verwijzing naar het onuitroeibare seksuele verschil tussen man en vrouw verdoezelen, moeten daarom worden verworpen. We kunnen het mannelijke en vrouwelijke niet scheiden van het door God geschapen werk, dat voorafgaat aan al onze beslissingen en ervaringen en waarin biologische elementen zitten die we onmogelijk kunnen negeren. Elke menselijke persoon, enkel wanneer hij of zij dit verschil in wederkerigheid kan erkennen en accepteren, wordt in staat zichzelf, zijn of haar waardigheid en identiteit volledig te ontdekken. En hieruit volgt dan nog een volgende punt, namelijk geslachtsverandering. De waardigheid van het lichaam kan niet worden beschouwd als minder waardig aan die van de persoon als zodanig. De catechismus van de Katholieke Kerk nodigt ons uitdrukkelijk uit om te erkennen dat het menselijk lichaam deel heeft aan de waardigheid van het beeld van God. Een dergelijke waarheid verdient het om in herinnering gebracht te worden, vooral als het gaat om geslachtsverandering. Het menselijk wezen is in feite onafscheidelijk samengesteld uit lichaam en ziel. En het lichaam is de levende plaats waarin de innerlijkheid van de ziel zich ontvouwt en manifesteert, ook via het netwerk van menselijke relaties. Ziel en lichaam, die samen het wezen van de persoon vormen, nemen dus deel aan de waardigheid die elk menselijk wezen kenmerkt. In dit verband moet eraan herinnerd worden dat het menselijk lichaam deelneemt aan de waardigheid van de persoon, voor zover het een persoonlijke betekenis heeft, met name in zijn seksuele toestand. Het is in feite in het lichaam dat elke persoon zichzelf herkent als voortgebracht door anderen. En het is via hun lichaam dat mannen en vrouwen een liefdesrelatie kunnen aangaan die in staat is andere personen voort te brengen. Over de noodzaak om de natuurlijke orde van de menselijke persoon te respecteren, leert Paus Franciscus dat, citaat, de schepping voor ons komt en moet worden erkend als een geschenk. Tegelijkertijd zijn we geroepen om onze menselijkheid te koesteren en dit betekent allereerst dat we haar moeten respecteren en aanvaarden zoals ze is geschapen. Hieruit volgt dat elke geslachtsveranderende operatie in de regel een bedreiging kan vormen voor de unieke waardigheid die een persoon heeft ontvangen vanaf het moment van conceptie. Dit sluit de mogelijkheid niet uit dat een persoon met genitale afwijkingen, die al duidelijk zijn bij de geboorte, of die zich later ontwikkelen, kan kiezen voor medische hulp om deze afwijkingen te verhelpen. In dat geval zou de operatie geen geslachtsverandering zijn in de hier bedoelde zin. Digitaal geweld is het volgende punt. De vooruitgang van de digitale technologieën biedt weliswaar veel mogelijkheden om de menselijke waardigheid te bevorderen, maar leidt steeds meer tot een wereld waarin uitbuiting, uitsluiting en geweld, die zo ver kunnen gaan dat de menselijke waardigheid wordt ondermijnd, toenemen. Men kan zich voorstellen hoe gemakkelijk het is om via deze middelen de goede naam van iemand in gevaar te brengen met valse berichten en laster. Paus Franciscus benadrukt op dit punt dat het niet gezond is om communicatie te verwarren met louter virtueel contact. In feite is de digitale omgeving ook een gebied van eenzaamheid, manipulatie, uitbuiting en geweld, en zelfs tot in het extreme geval van het dark web. Digitale media kunnen ons blootstellen aan het risico van verslaving, isolement en geleidelijk verlies van contact met de concrete werkelijkheid, waardoor de ontwikkeling van authentieke, interpersoonlijke relaties wordt belemmerd. Nieuwe vormen van geweld verspreiden zich via sociale media, bijvoorbeeld cyberpesten. Het web is ook een kanaal voor de verspreiding van pornografie en de uitbuiting van mensen voor seksuele doeleinden of door gokken. En zo komt het dat waar de mogelijkheden tot verbinding groeien, het paradoxaal genoeg gebeurt dat elke persoon zichzelf steeds meer isoleert en verarmt van interpersoonlijke relaties. In digitale communicatie wil men alles laten zien en wordt elk individu het voorwerp van blikken die rommelen, ontbloten en onthullen, vaak anoniem. Het respect voor de ander brokkelt af en zo kan ik, terwijl ik hem verplaats, negeer en op afstand houd, zonder enige bescheidenheid zijn leven tot in het extreme binnendringen. Dergelijke tendensen vertegenwoordigen een schaduwzijde van de digitale vooruitgang. In dit perspectief, wanneer de technologie de menselijke waardigheid moet dienen en niet schaden, en als ze vrede moet bevorderen in plaats van geweld, moet de menselijke gemeenschap proactief zijn in het aanpakken van deze tendensen met respect voor de menselijke waardigheid en het bevorderen van het goede. In deze geglobaliseerde wereld kunnen de media ons helpen om ons dichter bij elkaar te voelen, om ons een hernieuwd gevoel van de eenheid van de menselijke familie te geven, dat solidariteit en een serieuze inzet voor een waardiger leven stimuleert. Ze kunnen ons daarbij helpen, vooral vandaag, nu de menselijke communicatienetwerken een ongekende ontwikkeling hebben bereikt. Vooral het internet kan meer mogelijkheden bieden voor ontmoeting en solidariteit tussen iedereen, en dat is een goede zaak, het is een geschenk van God. Het is echter noodzakelijk om voortdurend na te gaan of de huidige vormen van communicatie ons daadwerkelijk oriënteren op genereuze ontmoeting, op een oprechte zoektocht naar de volle waarheid, op dienstbaarheid, nabijheid tot de minsten, op een engagement om het algemeen welzijn op te bouwen. Ja, toch stevige kost, dat document Dignitas Infinita. Maar we zijn aan het einde gekomen van het document en ook van deze aflevering van Radio Vaticaan. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe.